Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Jan Pilkes. Hij is geboren en getogen in Grootschermer, had een mooie jeugd en ging naar de dorpsschool. Zijn vader was assurantie tussenpersoon, schuitmaker, houten schuitjes en pramen en had een elektrobedrijf. Toen Jan 12 jaar was, kreeg zijn vader een motorongeluk. In één klap veranderde zijn jeugd. Na schooltijd moest hij in de zaak helpen. Bij de mensen meterstanden opnemen, pramen teren, stofzuigers repareren en ga zo maar door. U kent zijn naam misschien van het bedrijf wat landelijke en openbare verlichting heeft geleverd. Maar daar gaan we het niet over hebben. Ik ga praten met een man die verknocht is aan Oekraïne. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, daar kan ik uren over vertellen.
Nee, zo lang hebben we niet.
Nee, dat heb ik gehoord van je. Nou ja, ik vind het leuk dat je me uitgenodigd hebt. Dat ten eerste. Maar hoe is dat gekomen? In 1995, ik had een oom die die was dirigent in Volendam bij het beruchte of befaamde kinderkoor van waar onder andere Jan Smit ook in heeft gezongen. En dat kinderkoor die ging één of twee keer per jaar gingen ze naar het buitenland optreden. Nou, en als je een beetje iets van Polen weet, je hebt daar het Lourdes van Polen, Częstochowa, en ook daar gingen ze heen. En traden zij met het kinderkoor op. En nou ja, zo is het eigenlijk gekomen bij hem. Dat hij naar Polen ging. En dat de mensen, de kennissen die hij daar opbouwde. Dat ze zeiden, neem eens wat kleding voor ons mee. Want het is hier zo erg arm. Nou, in 1990 of 89 zegt hij tegen mij. Hey neef, jij hebt vrachtauto's bij Pilkes Infra. Hè, waar je het net even over had. En wil jij niet een keer voor me rijden? Nou, ik zei, dat wil ik wel een keer doen. Ik was hartstikke jong, 40 jaar. En ik vond een uitdaging wel leuk. Dus ik met mijn vrachtauto naar Polen om hulpgoederen te brengen.
Daar had je enig idee wat je daar zou vinden?
Nee, natuurlijk niet. Ik ging, want ik was wel op vakantie met mijn kinderen en naar Frankrijk of een keer naar Engeland, maar niet die kant op. En de muur stond er ook nog. En die heb ik ook twee keer meegemaakt. Een paar sinaasappelen geven en dan lieten ze je door, de beambtes. Ja, dat was echt bizar. En ja, zo'n reis naar alleen al naar Polen, dat duurde gewoon 3-4 dagen voor je er was.
Maar ik wil naar Oekraïne.
Ja, nou ja, goed. Wij zaten aan de borrel op een avond in Polen, dat we de spullen gebracht hadden. En toen hoorden we van mensen dat het daar enorm arm was.
Nog erger als in Polen?
Nog veel erger als toen bij in de Poolse gemeenschap. En toen zei ik misschien meer voor een geintje, maar ik zeg tegen Evert, als jij naar de Oekraïne gaat, ga ik met je mee. Okay. En heel gek, hij heeft een jaar daarna zegt hij, ik ga naar de Oekraïne. Hij had via de kerk contacten gekregen. En nou, wij gingen naar Oekraïne. Nou ja, dat was natuurlijk, ja, dat staat nog steeds op mijn netvlies. Hoe we bij die grens kwamen enzovoort. Nou had ik toen de tijd een heel veel mazzel. Want je had in Nederland was al een hele Oekraïense gemeenschap opgebouwd vanuit de oorlog. Mensen die in de oorlog een Nederland.
We zitten nu in de huidige oorlog.
Ja, nee, maar toen. Toen, Tweede Wereldoorlog, waren er Oekraïners die dus met Nederlanders contact kregen in Duitsland, in gevangenschap soms. En die zijn uiteindelijk in Nederland
geland.
Ja. En wonen daar. En die hoorden meteen dat Evert Böhme naar de Oekraïne ging. Ja. En die zeiden, wacht maar, ik ga wel mee. En Er waren mensen bij.
Toen had je meteen een tolk.
Ik had een tolk, ja. Sowieso. Maar die mensen die gingen soms voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gingen ze weer naar huis. Oh. Ja, ja, ja. En sommigen die mee waren, die moesten een heel eind reizen om naar familie te gaan. En het was hartverscheurend natuurlijk om dat te zien. Ja. Nou, en vanaf die tijd is het een beetje. Ik was er gewoon aan verknocht.
Ja,
aan dat land. En de mensen en wat er allemaal gebeurde. En in die periode, tot zijn overlijden van Evert Beumen in 2007, regelde hij ook de hulp.
Ja,
daar deed ik niks aan.
Maar je zag natuurlijk wel zo'n beetje wat er allemaal voor nodig was.
Ja, tuurlijk.
Ja.
En de ene keer namen we een trekker mee. De andere keer een combine heb ik ook een keer meegenomen.
Och jeetje, dat is groot.
Ja.
Maar moet je luisteren, toen brak daar de oorlog uit.
Ja.
Jullie deden zo'n beetje 4 transporten per jaar. En wat gebeurde er toen? Toen die oorlog uitbrak?
Ja, het was in één moment. In eigenlijk een week tijd was het van de normale situatie was het een gekkenhuis. In Zaandam had de gemeente aan de brandweer gevraagd of ze niet allemaal dingen wilden. En de politie of ze allemaal dingen gingen verzamelen.
Ja.
En 2 weken later stonden er 2 trailers bij ons voor de deur. Kijk hier, die zijn helemaal vol met alles. Alles ging mee. En we kregen aanbiedingen van aggregaten tot. Ik ben wel eens naar Soest gereden. En hadden gewoon een bedrijfje. Had 2 aggregaten hadden ze over. En dan zeiden ze van neem maar mee. En, want er was aan alles was behoefte. En je kon het zo gek niet noemen. Alles.
Nou, ik kwam een zin tegen. En die liet me eigenlijk niet meer los toen. En dat is, aan alles is gebrek. Ze zijn gevlucht zonder iets en krijgen geen geld van de overheid.
Ja, klopt. Ja.
Als je dat bij je naar binnen laat komen, dan is dat onbegrijpelijk voor ons. Maar jij bent dus zelf ook in die eerste periodes naar Oekraïne geweest. En wat mij toen ook meteen naar binnen kwam, was je niet bang?
Nee.
Er was bijna overal oorlog was er.
Ja, mijn kinderen vinden het niet altijd even leuk.
Nee, ik kan me voorstellen.
En ik heb ook word ik ook een beetje emotioneel van. Maar sorry daarvoor. Ook mijn vrouw, die gaat niet naar de Oekraïne. Dat wil ze niet. Maar ja, ze doet er heel veel voor naar mij toe.
En, ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
Want het is natuurlijk ook zo'n goed doel.
Ja. Ja. Maar je moet ook zo zien, sorry dat ik misschien
ga
even.
Je hebt meer te vertellen als ik.
Weet je, het is, je komt daar en mensen hebben niks. En vooral zoals nu de laatste tijd, naar de locaties waar we naartoe gaan.
Mm-hmm.
We hebben 4 locaties waar we regelmatig spullen brengen. We rijden nu 25, 30 vrachtauto's per jaar. Dat is gewoon een compleet bedrijf, is het gewoon. En, maar dan hoor je van mensen, want ik ga er zelf af en toe met een aantal vrijwilligers ga ik er naartoe. En dan zijn er mensen die hebben dan een briefje gemaakt. En met een naam erop en alles. En dan schrijven ze er ook op van waar ze vandaan komen. Uit de Donbass, uit Kharkov. En dan vertellen ze ook dat ze. Dat ze gevlucht zijn, dat hun huis helemaal kapot is. En wat jij al zei, van ja, ze krijgen niks van de overheid. Nee, ze krijgen ook niet, ze krijgen geen bed, ze krijgen helemaal niks. En ja, nou ja, daar zorgen wij voor.
Ja.
En het.
Ja, ik begrijp dat nu ook. Want wij begrijpen het. We kunnen het eigenlijk allemaal niet begrijpen. Als je niks meer hebt en zelfs geen bed om in te slapen. En je vlucht naar een land in oorlog, waar het ook al zo ellendig is.
Ja.
Kun jij misschien een verhaal vertellen dat jullie aankomen met die goederen? Wat gebeurt er dan? Spreek je ook de mensen die het krijgen?
Ja, er zijn mensen die helpen met uitladen. Mm-hmm. Het leger helpt ons vaak, maar ook de brandweer daar op locatie. Maar ook gewoon je hebt ook een paar locaties waar ze gewoon allemaal zelf het lossen. En daar helpen we dan ook bij. En onze eigen mensen helpen ook hard. Want het is nog meer werk als hier bij ons in de Rijp. Maar we zien het ook en we gaan ook naar mensen. We vragen ook regelmatig. Nou, heb je niet een paar goede, slechte gezinnen? Nou, dan gaan we naar een gezin met, nou ja, zeg maar 7 of 8 of 9 kinderen. Nou joh, als je ziet hoe het er allemaal is, jongen.
Beschrijf dat eens, Jan. Beschrijf
dat eens. Ja, beschrijf dat eens. Dan staat er een gast van huis dat helemaal van boven tot onder verroest is. En dan komt hier wel eens iemand die, want gas van huis komen niet zo vaak meer voor, maar daar is er nog brood nodig, want ja, daar hebben ze gas voor het koken. En dan komt hier een gas van huis binnen en ja, er zitten een aantal blusjes af. En dan denken wij, ja, dan zegt iemand, nou, gooi me weg. Nou, dan gooi je niks weg. Want daar vinden ze het nog fantastisch. We krijgen elke week fietsen van de familie van de firma De Jong uit Permanent. En daar vechten ze gewoon om daar, weet je wel. Want er zijn ook geen fietsen. Ze hebben geen, dat hebben ze allemaal niet meer. En ze wonen overal een beetje in. Ook op locaties, in oude scholen. Dan zitten gezinnen bij elkaar. Met z'n 20, 30 zitten er gewoon, zitten ze opgepakt. Want hier mopperen we al als er een asielzoeker geen goede woning krijgt. Nou, dat is daar heel anders hoor. Het is echt ontzettend sneu als je dat ziet. En wij vinden, ik zelf vind dat ook wel eens emotioneel. Als we daar zijn, dan loop je gewoon af en toe janken van de broerigheid wat je ziet. En vooral de mensen zelf. Ze zijn blij met de pampers. Ze zijn overal blij mee.
We gaan het eventjes wat breder maken. De website. Noem die even.
Ja, jij.
Stichting Oekraïne-Holland.nl. Maar ja. Oekraïne met een U. Dat is heel belangrijk. Stichting.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Oekraïne-Holland. Allemaal aan elkaar vast.nl. Ja. Dan is er elke maandag van 9 tot 2 staan de deuren open. Aan de Zuiddijk 3A in de Rijp. Is dat nog steeds?
Klopt helemaal.
En, maar wat laat je dat allemaal? Want als ik hoor dat er 35 vrachtwagens per jaar naar Oekraïne gaan, vraag ik me, waar laat je dat allemaal?
Ja, nou ja, dat laat. Ten eerste is het zo. Dan moet ik even vertellen hoe we georganiseerd zijn.
Ja, dat vind ik goed.
Want de burgemeester is twee jaar terug wezen kijken, net eigenlijk een maandje oorlog. En toen kwam ze en toen zegt ze van, jullie kunnen opschalen naar 50, 60 mensen. Hè? Want dat is natuurlijk een gigantisch bedrijf. Ik had 85 man in Stompetoren werken. Nou, dat vond ik al heel veel. Maar,
het zijn vrijwilligers, hè?
Ja, ook dat nog
eens. Ja, laten we dat even duidelijk maken.
Ja, ja, en die moet je ook, dat is heel wat anders als werknemers. Want je moet ze goed helpen. Je moet af en toe een praatje maken. En ze hebben zelf ook wel eens problemen. Moet je over praten. Dus eigenlijk ben je ook een half sociaal werker in zo'n stichting. Maar goed, dat gaat gewoon goed. En je hebt ook zo dat je hebt ook eigenwijze mensen die willen het doen op hun manier.
Ja.
Maar er moet ook regel zijn. Maar even teruggaand. Wij hebben een codelijst. Wij hebben ongeveer 70, 80 onderdelen, zeg maar. Hè? Hm. Dus een ziekenhuisbed, een matras met een code. En dat kijken we allemaal na.
Er is een lijst.
Ja.
Voor mensen die zich afvragen, wat kan ik nou geven aan de Oekraïne?
Ja.
Is een lijst. En ja, die staat op de website,
ja,
toch?
Ja, dat is een innamelijst.
Ja.
Ja,
maar nu bedoel je?
Wij hebben een codelijst, noemen we het gewoon. Die staat in het Russisch en of eigenlijk nu Oekraïens. Oekraïens en in het Nederlands. Dus die codelijst krijgt de pastoor of de andere organisatie. Want we hebben ook twee organisaties. Dat zijn gewoon geen religieuze mensen. Maar
Vrijwilligers.
Ja, dat gemotiveerde zijn vrijwilligers. Oekraïense vrijwilligers die dus daar een stichting opgezet hebben. Zijn allemaal goedgekeurd door de overheid daar. En die hebben die lijst ook. Dus die weten, als er op een doos 3A staat, dan is het dameskleding of wat anders.
Ja, ja.
4D is speelgoed. We hebben heel veel speelgoed wat we inzamelen. Want we hebben internaat, we hebben gehandicapt internaat. We hebben tehuizen, allerlei opvangen. Want daar zijn natuurlijk veel meer kinderen die geen ouder hebben als hier.
Ja, natuurlijk.
Dat
ligt tien keer
hoger. En dus hebben ze ook veel dat soort tehuizen. Nou,
dus speelgoed is ook een hele goeie.
Ja, ja. We nemen ook complete treinstellen. Wij spreken dozen met treinen, elektrische treinen ook mee. Want die gaan ook weer naar tehuizen. Dus eigenlijk, we zeggen wel een paar keer al van alles is welkom. Als het maar heel en goed is en schoon. Want dat is ook belangrijk.
Ben je wel eens in zo'n huis geweest, zo'n tehuis?
Ja, ja, ja.
Vertel daar eens iets over.
Ja. We zijn 2 jaar terug. Wij doen ook grote projecten. We hebben
Wat zijn grote projecten?
Nou, als we een gehandicapt kind zien, dan proberen we via een organisatie een loopfietsje of een rolstoel te zoeken op haar of zijn hoogte. En dan brengen we dat naar die locatie of dan laten we het brengen. We gaan niet altijd zelf brengen. En dat vinden we ook heel belangrijk. Maar even terug naar het gehandicapte tehuis. 170 mannen zitten daarin. Van 7 tot 70 jaar. Nou, het lijkt wel een varkenshok. Al die mensen bij elkaar. Wij mochten daar niet naar binnen in de opvangkamers. Mm. Hebben we wel... Ik eiste dat, want ik zei, nou, dan gaan we weer weg. Maar we hebben uiteindelijk daar 170 nieuwe bedden gebracht. Nieuwe matrassen.
Oh, wat gaaf.
Ja, ja. Wij kregen in de oorlog, en dat is natuurlijk, daar komen we op het einde nog even. Want je moet wel me op tijd zeggen voor het einde is. Want ik wil nog wel iets vertellen over geld.
Ja, natuurlijk. Mag ook. Ja, ja, ja. Natuurlijk.
Maar we kregen toen zoveel gelden. En er waren ook buren van ons die hadden een crowdfunding via de krant gedaan. Dus ja, en hun hadden ook heel veel kennis en daar kwam gewoon een hoop geld binnen. Hebben allemaal nieuw gekocht, hebben we zelf gebracht naar die 170 mensen. Maar ja, elke keer als we er komen, dan zeggen ze, wil je nu dit meenemen, wil je nu dat meenemen? Want ze hebben gewoon niks. De overheid... Die steekt al het geld in van de Oekraïne in de oorlog. Ja. En zij krijgen niks.
Heb je wel eens reacties gezien van mensen die iets kregen van jullie?
Ja, ja. Ja.
Hoe gaat dat?
Ja, ja, hartstikke blij. Joh.
Ja, is dat goed?
Ja.
Daar doe je het voor, hè, denk ik.
En het ergste is nog dat je dus eigenlijk... als je bij gezinnen komt, dan moet je... Hebben ze de tafel gedekt met eten.
Ach.
En dat kan gewoon niet. Want je wil weer verder. Maar dan moet je eten. En dan moet je eigenlijk wat drinken.
Hele andere cultuur als bij ons. Hè?
Ja, 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 ja. Ze pakken je helemaal in. Dat is ook wel weer zo. Maar,
geweldig. Wil ik nog even iets van jullie systeem weten. Ja. Er wordt van alles opgehaald en er wordt van alles gebracht. En wat gebeurt er dan? Jullie moeten allerlei dingen aanvragen om die vrachtwagen van hier naar daar te krijgen.
Ja.
Hoeveel moet je daar nou voor doen?
Nou ja, dat doe ik natuurlijk. Ik doe het zelf allemaal.
Ja?
Ik doe het al jaren. En dat gaat vanzelf, maar er zit wel een hoop tijd in. Ja, we hebben gisteren een trailer, nummer 28, geladen. En dan zit ik thuis 2 uur te werken om alle aanvragen te doen. Douane, van tevoren heb ik ook
al... Dat bedoel ik, ja.
Van tevoren heb ik ook al de mout vrij aangevraagd in Duitsland. Sylvia, die heeft vroeger bij me gewerkt. En dat is een Poolse, die vraagt bij de Poolse... Douane vraagt.
Jullie moeten een heleboel landen door natuurlijk.
Ja, ja, ja. En dat moet je allemaal wel regelen, ja. Maar dat gaat goed. En Maar ja, we krijgen van alles. We krijgen brillen. We krijgen, en dat moet allemaal gesorteerd worden. En we hebben dus ook een hele ploeg sorteerders die dat allemaal goed in kaart brengen en coderen. En dat we dus weten ook wat we meenemen elke keer. Want het is niet zomaar gooi de wagen maar voor. We hebben met Stichting Promotie heb ik samen een beetje een overeenkomst met International Biscuits. Die hebben overtollig pallets met koek.
Oh, geweldig in deze tijd.
En ja, en dan.
Fantastisch.
En niet te vergeten, we zijn 3 weken terug begonnen om Sint-Nicolaas actie. Wij doen al jaren een chocoladeletteractie.
Oh, wat leuk. Kennen ze dat daar ook?
Ja, daar hebben ze ook Sinterklaas. Dat deden ze alleen eind december. Maar dat is nu, willen ze Europees gaan. Dus ze doen het in begin december ook nu.
Oh, wat leuk. Dus kerstspullen mag je ook inpakken.
Ja, en wij sparen het hele jaar. Die dames, ja, er zijn voortreffelijke dames bij ons. Die sparen het hele jaar. Hey, als mooie Sinterklaas cadeautjes. Nee, mooie cadeautjes op, weet je wel. Ja. Speelgoed. Ja. Dat is heel mooi. Dat zetten we apart. Dat pakken we allemaal in. In Sinterklaas papier.
Feestelijk, ja.
Ja. En dan gaan er zo van 600-700 pakketjes weg. Er gaan nu meer dan 1000 chocoladeletters. Allemaal naar te huizen.
Oh, wat vind ik dat leuk.
Nou, dat is ook mooi hoor.
Maar even heel kort, hè, want we zijn al bijna aan het eind en je wilde nog wat zeggen. Als je nou eens, stel je levert een paar zakken kleding af. Is het dan handig om er een blaadje op te plakken? Dameskleding, maat 50, 60, 36. Is dat handig om te doen of maakt het niet uit?
Nou, het kan handig zijn, maar we krijgen de kleding aan en die dames sorteren alles.
Oh, okay.
Alles. Ze hebben gewoon allemaal codes.
Dan ga ik nog het laatste woord zeggen en dan krijg je de microfoon. Het is de Stichting Oekraïne-Holland aan elkaar vast en Oekraïne is met een U. Zuiddijk 3A in de Rijp, daar staan elke maandag van 9 tot 2 de deuren open. Jan, het woord is aan jou. Jij wilde nog iets zeggen over de financiën.
Nou ja, ik wil heel graag als wij vragen krijgen om spullen op te halen, dat mensen gewoon een kleine vergoeding aan ons geven. Want dat kost voor ons geld met
dat is jullie
ophalen.
Benzine natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Het zijn onze auto's.
Vrijwilligers.
Onze, ja, vrijwilligers. Nou ja, die hoeven niks te betalen. Het gaat allemaal om de brandstofkosten. En daarnaast hoop ik dat er door met deze podcast ook weer mensen denken van goh, die stichting doet het hartstikke goed voor de medemens. En misschien dat die geld willen doneren om de transporten te bekostigen. Want wij moeten, en dat zit wel zwaar op ons nek. Vooral met een paar bestuursleden zijn we er constant mee bezig om toch ruim 100.000 euro per jaar op te halen om die tent draaiend te houden.
Ja.
En dat vinden we, ja, dat hebben we gewoon nodig. En het is alleen maar voor transport, want alles waar ze gebruik van maken, dat sponsor ik zelf al.
Ja.
Dus
en ik denk zeker, ik zal nog even met die zin die mij door het hoofd speelde en nog steeds. Ze hebben aan alles gebrek. Ze zijn gevlucht zonder iets en krijgen geen geld van de overheid. Jan Pilkes, hartelijk bedankt. Als u zijn naam intikt op internet, komt u ook uiteindelijk bij Oekraïne terecht en kunt u precies lezen wat ze nodig hebben. Dat is die lijst en waar u kunt doneren. Ik vond het ontzettend fijn dat je er was.
Dank je wel.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.